En ik stel u voor dat wij onze conferentie beginnen met het zingen van Psalm 147. Drie versen, zoals op uw liedblad is aangegeven. We zingen dat staande. En daarna zal professor Velema het openingsgebed uitspreken. Psalm 147, de versen 1, 4 en 10.
Oh, Laat ons nu bidden. Heerlijke en heilige God in de hemel, die van uw troon uit kerk en wereld regeert, en die ook met mensen in al hun moeite en zorg barmhartigheid en genade wilt hebben. Wij danken u aan het begin van deze bijeenkomst, dat we met zovelen hier samen mogen zijn. Dat u het ons vergunt om in vrede en vrijheid als ambtsdragers van de kerken onze conferentie te houden. En we verheugen ons erover, Heere, dat we met zoveel uit alle delen van het kerkelijke leven elkaar hier mogen ontmoeten. De bedoeling van deze conferentie is ons te bezinnen op de prediking in onze kerken. Wij bidden voor hen die dat onderwerp in zullen leiden om wijsheid en inzicht. Om de dingen te kunnen overdragen zoals ze die overdacht hebben met het oog op de bespreking van vandaag. Wij bidden om uw leiding voor hen en voor ons allen. In het aanhoren en het verwerken, straks ook in het stellen van de vragen, het deelnemen aan de discussie. Heere God, ons kerkelijk leven is in grote moeite. En wij zijn allen, waar we ook vandaan komen, in grote zorg over dingen die er gebeuren. Geef ons ootmoed en nederigheid om ieder voor zich op de plaats voor uw aangezicht schuld te belijden. Niet in de eerste plaats naar de ander te zien, maar naar onszelf. Opdat wij in nederigheid verbonden door uw geest ook elkander kunnen aanzien, kunnen aanhoren en mogen aanspreken. Laat het een vergadering zijn, Heere, die onder de leiding van uw geest staat, in toespraken en discussies en onderlinge gesprekken. Geef dat we elkaar mogen verstaan en dat er van deze dag iets saambindends mag uitgaan. Dat we in de bespreking ook elkaar herkennen als broeders van hetzelfde huis. Als mensen die gij de verantwoordelijkheid voor uw kerk hebt gegeven. Niet dat die op ons alleen rust. Zij is in uw handen. Dat is onze troost, onze kracht en onze vrede vandaag. Wij bidden u, Heere, wees ons genadig nabij. Denk aan hem die leiding moet geven aan de vergadering. Laat hij de woorden mogen vinden en de toon mogen treffen om een ieder te woord te staan. Wij komen tot u. Wij verwachten van deze dag wat. Heer, het kon ook een verkeerde verwachting zijn. Een verwachting van mensen. Een verwachting van richtingen. Een verwachting van denkbeelden. O God, richt onze harten op u, zodat wij alle tezamen het van u verwachten. En dan vertrouwen wij dat u niet beschaamt. In Jezus Christus, toon ons uw erbarmen, opdat deze dag tot zegen en tot opbouw, en daarin ook zij tot de eer van uw naam, niet verdiend hebben we. Toch vragen we erom in het pleiten, op het werk en de voorbeden van onze hoge priester, het hoofd van de kerk. Hoor ons, Heere, en verblijd ons om Jezus wil. Amen.
Ik wil met u de Heilige Schrift lezen bij de tweede brief van Petrus. 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 21. Daar schrijft de apostel: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten ze u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Hier eindigt de schriftlezing, wij willen daarop zingen uit Psalm 119, 24 en 65. Dominee Den Butter.
Voorzitter, geachte broeders en zusters, ik zou mij allereerst tot u willen richten met deze opmerking dat wat mij betreft de grootste relevantie van het thema ligt in de woorden rechte prediking. En persoonlijk acht ik de woorden of het getal, het jaartal 1985 van wat minder relevantie, omdat de rechte prediking in alle eeuwen dezelfde is en 1985 daar geen wezenlijk verschil in aan kan brengen. De rechte prediking is principieel in 1985 niet anders dan in 1885 of in 85. En daarom neem ik mijn uitgangspunt niet in het tijdbeeld, maar in de Heilige Schrift, waarin voor ons voor alle tijden de regels en de normen voor de rechte prediking zijn neergelegd. Na deze vooropmerking zou ik met u willen denken over in de eerste plaats het belang van de prediking. En het belang van de prediking wordt ons heel duidelijk aangetoond in een van onze belijdenisgeschriften, de Dordtse leerregels, als in het eerste hoofdstuk van de leerregels niet alleen gesproken wordt over het feit dat de mens verloren is, paragraaf 1 van hoofdstuk 1, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn, is schuldig geworden. Maar dan wordt in het vervolg ook direct gesproken over de geweldige genadedaad van de Heere, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld gezonden heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zo worden wij in het begin van deze leerregels van Dordt al verwezen naar het grote belang van de prediking van het woord. De prediking van het woord, zo is hier het verband, staat in direct verband met de zaligheid van zondaren, met het redden van verlorenen. En dat is een zeer Bijbels uitgangspunt. Zalig maken, dat heeft God op zich genomen. Dat is en dat blijft zijn werk. Maar de Heere gebruikt bij het zalig maken van gevallen mensen het middel van de prediking. Zo ligt het accent telkens weer in het boek der Handelingen bijvoorbeeld. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Handelingen 2 vers 47. De Heere opende haar hart, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd, de bekering van Lydia. En telkens weer vindt u dat accent, de Heere doet het. En toch vindt u in het boek van de Handelingen ook keer op keer het accent dat de apostelen al zo spraken. Handelingen 14 vers 1 bijvoorbeeld. Diezelfde verbinding hebben de apostelen ook gelegd in hun geschriften. Ik denk aan het woord van Paulus in de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, dat het God behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. God maakt zalig die geloven, hij doet het door de prediking. En dat is genoeg, denk ik, om voor ons in de eerste plaats deze conclusie vast te stellen, dat de prediking van uitzonderlijk belang is. Ten slotte is er niets belangrijkers in heel het mensenleven dan het feit dat hij verloren is en zalig moet worden. En als het om die levensvraag, om die wezenlijke zaak gaat, dan komt de Heere ons vanuit de schrift vertellen dat daarbij de prediking van het grootste belang is. En vandaar dat ook de nadruk in de schrift telkens weer valt als het gaat over de taak die de Heere aan de kerk gegeven heeft. Dat de nadruk daarbij telkens weer valt op de prediking. Dat is de eerste, dat is de voornaamste taak die God aan zijn kerk gegeven heeft. Vandaar dat we het ook keer op keer lezen. Uit voorbeelden is het te distilleren. Uit regelrechte voorschriften in de schriften is het te distilleren. Johannes de Doper preekte. Jezus preekte. Jezus gaf bevel aan zijn discipelen om te preken. De apostelen preekten. En zo is het telkens weer. Denk aan het centrale woord in Romeinen 10. Hoe zal iemand geloven zonder dat het woord tot hem gepredikt wordt? En als God dan zelf zo de orde heeft ingesteld en zo het woord en de prediking van het woord prioriteit gegeven heeft in de diensten der kerk, is het ook geen wonder dat de geschiedenis van de kerk laat zien dat er nooit een bloeitijd van het geestelijk leven was, of het was door middel enerzijds van de krachtige werking van de Heilige Geest, dat in de eerste plaats, maar dan ook altijd door middel van een herleefde, krachtige, duidelijke, eerlijke prediking van het woord. Ik zei het u al, ik kan uit de schrift geen andere conclusie trekken dan dat de Heere aan zijn kerk als eerste opdracht de prediking heeft meegegeven. Zo vinden we dat bijvoorbeeld in het leven van de Heere Jezus Christus zelf, in een zeer verrassende pericoop in het Markusevangelie, het eerste hoofdstuk. Er zijn geweldige wonderen gebeurd in Capernaum. Er zijn mensen die van de duivel bezeten waren genezen. En er zijn mensen die in allerlei ziekten, door allerlei ziekten bevangen waren genezen. En dan de volgende morgen, als Jezus vroeg is opgestaan om uit te gaan in een woeste plaats om te bidden, komen die mensen alweer met hun ziekten, met hun kwalen, met hun problemen. En Petrus is hun woordvoerder en hij zegt, Heere, ze zoeken u allen. En dan zegt Jezus dit opmerkelijke woord, laat ons, en dan staan er mensen op hem te wachten, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. Dat was zijn eerste taak, en genezingen en duiveluitwerpingen was maar secundair. En hij zegt het hier ook, het eerste waartoe ik ben uitgegaan is het woord verkondigen. En dat hebben de discipelen, de apostelen, heel goed van hun meester geleerd. Want als het werk te veel wordt in de eerste christengemeente in Jeruzalem, dan lezen wij dat ze diakenen gaan verkiezen. En het motief voor de verkiezing van diakenen is, de apostelen zeggen, maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Prediking heeft het primaat in alle taken die de kerk heeft. Ook in 1985. Ook in het jaar waarin wij leven, trouwens altijd. Velen vinden het vreemd om vandaag toch nog zoveel nadruk te leggen op de prediking. Er zijn mensen die van de honger sterven in de wereld. Er zijn mensen en velen die op allerlei manieren onrecht lijden en verdrukt worden. Waarom zouden we dan nog preken? Dan is hulpverlening en allerlei acties zijn belangrijker. En dat je je onder de mensen begeeft en één met de mensen wordt. Om hen zo in hun situatie duidelijk te begrijpen. Dat is allemaal veel belangrijker. Maar wat de noden ook zijn. En wat de omstandigheden ook zijn. Het woord van God blijft zeggen, predik het woord. Waarom? Omdat de wezenlijke nood van de mens niet zijn honger is. En niet het feit is dat hij verdrukt wordt. De wezenlijke nood is wat anders. En over die wezenlijke nood spreekt alleen de schrift. En over de wezenlijke verlossing uit die nood spreekt alleen de schrift. En het kon wel eens een symptoom zijn dat dat de nood van de mens en de waarachtige verlossing uit die nood niet meer voluit schriftuurlijk genomen worden, als de kerk zich meer en meer gaat bezighouden met de secundaire zaken en het primaire, de prediking van het woord, meer en meer uit het oog gaat verliezen. Wortel van alle dingen, zo heeft Luther al tegen Erasmus gezegd, en daar ging het hem om in de reformatie, als Erasmus zijn diatribe geschreven heeft over de vrije wil, dan antwoordt Luther hem, Erasmus, gij alleen hebt begrepen wat de scharnier is waar alles om draait. En dat is voor Luther de verdorvenheid, de totale verdorvenheid van de mens. Daar gaan de wegen uiteen tussen Rome en Reformatie. Niet pas bij de rechtvaardiging door het geloof, maar bij dat kardinale leerstuk van de totale verdorvenheid en de onmacht van de mens. Maar als wij de mens zien als een zieke, als iemand met defecten en niet zoals Paulus hem beschrijft, dood in de misdaden en in de zonde, dan hebben wij de wezenlijke nood niet gepeild. En dan is er ook geen oog voor de wezenlijke verlossing. Welke verlossing heeft de mens dan nodig? Een verlossing die op zijn nood correspondeert. Dat hij weer in de rechte verhouding met God komt. En dat hij in die herstelde verhouding met de Heere leert leven en wandelen om zo God de eer te geven. En daarbij zijn allerlei verbeteringen van zijn situatie hier op aarde niet meer dan secundair. En in dit licht zou ik de stelling willen verdedigen dat het geen gunstige ontwikkeling is als de prediking aan waarde inboet. En naar mijn gedachten zijn symptomen van het inboeten van de waarde van de prediking dat de prediking hoe langer hoe korter wordt. En dat de inhoud van de prediking verschraalt tot bepaalde thema's. En dat de dienst des woords, vaak de tweede dienst, ingeruild wordt voor discussiegroepen en zelfs wel voor toneeluitvoeringen. Zelfs het opdringen van de liturgie in de eredienst ten koste van de prediking is symptomatisch. En zulks heeft de reformatie ons ook niet geleerd. Zo pas zei ik dat tijden van geestelijk revij en geestelijke herleving het resultaat waren van een krachtige werking van de Heilige Geest, maar ook van een krachtige beleving en bediening van het woord van God. Decadente perioden in de geschiedenis laten dan ook onlosmakelijk zien dat er een verschraling van de prediking was. En als er een versterking van het verkondigde woord is, en als het woord van God op de rechte wijze gebracht wordt, dan laat, en dat is een nieuwe les van de kerkgeschiedenis, dan laat de kerkgeschiedenis ook zien dat zo'n prediking niet nalaat uitwerking te hebben op allerlei sociale en maatschappelijke situaties in het leven. Juist een prediking waarin die dingen niet zo uitdrukkelijk aan de orde kwamen, heeft toch vaak het resultaat gehad dat men de consequenties van het evangelie ging trekken en dat men ook in de vorm van christelijke hulpverlening actief ging worden. Meer dan een prediking die er zo uitdrukkelijk over gesproken heeft. Maar zegt iemand wel even, nu toch in duidelijk andere tijden en er zal toch op een andere manier gepreekt moeten worden dan dat het geval is geweest in vroeger eeuwen. Dat we in andere tijden leven is mijns inziens maar betrekkelijk waar. Natuurlijk, u kunt zeggen, we verplaatsen ons sneller dan vroeger en we weten vandaag van atoomsplitsing en aerodynamiek en al dat soort dingen waar men vroeger geen idee van had. Dat maakt wel een verschil. Maar God is niet veranderd. En zijn wet ook niet. En zijn evangelie ook niet. Zijn beloften ook niet. En zijn eisen net zo min. En de mens is hij veranderd? Wezenlijk niet. Hij kan meer dan vroeger. Hij presteert meer dan vroeger, ook in de vorm van zonde en goddeloosheid. Maar wezenlijk is de mens niet veranderd. Is er zoveel vooruitgang sinds de zondeval? Nog steeds wordt de mens verleid door de duivel om God niet te geloven. Nog steeds wordt hij verleid door de duivel om God niet te gehoorzamen. En de mens is nog steeds geïnteresseerd in dezelfde dingen waar hij 4000 jaar geleden ook in geïnteresseerd was. In eten en drinken. En oorlog voeren en seks. En nog steeds zijn de belangrijkste sociale problemen haat, diefstal, ontrouw, afgunst. De verschillen met vroeger zijn maar betrekkelijk. En de oplossing van de nood is ook niet veranderd. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En als u dan toch wil volhouden dat 1985 anders is dan 1885, dan stem ik dat toe. Ook in deze zin dat de wereld al meer goddeloos is geworden. En dat al meer zonde en wetteloosheid gepropageerd worden. En dat het rijk van de antichrist nu ook 100 jaar dichterbij is dan een eeuw geleden. En dat maakt de prediking des te meer noodzakelijk. Want het woord geeft een antwoord. En het woord alleen. Dat is het belang van de prediking. Dan een enkel woord over de inhoud van de prediking. Wat moet er dan gebracht worden? Wat is dan zo belangrijk dat God het gebracht wil worden? Het woord, predik het woord. Ten aanzien van die inhoud hebben wij niets te zeggen. Die inhoud heeft God bepaald. De prediker, of de prediker samen met zijn kerkenraad, of de prediker samen met een groep uit de gemeente, hebben niet tot taak gekregen om de boodschap te bedenken, de boodschap op te stellen. God heeft het voor ons opgesteld. En wat is de inhoud van die boodschap dan? We kunnen daarvoor verwijzen naar wat Paulus ervan zegt. En hij is uit de schriften te leren kennen als een van de grootste predikers van zijn tijd en van alle tijden. Dan nu, deze bijzonder begenadigde apostel van Jezus Christus heeft het aan de ouderlingen van Efeze gezegd in Handelingen 20 vers 27. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Al de raad Gods. Al de raad Gods. En als je Paulus vraagt wat hij daaronder verstaat en hoe hij dat wil specificeren, dan heeft hij zelf het antwoord al gegeven. Ik denk aan het woord van de apostel in de 1 Korinthebrief, 2 hoofdstuk, 2 vers. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij predikt Jezus Christus. En we kunnen uit de brieven van de apostel nagaan wat hij daarmee bedoelt. Wie deze Jezus Christus voor hem is. Hij spreekt over hem voor zoals hij was voor de menswording, Filippenzen 2. Hij spreekt over hem als degene door wie alle dingen gemaakt zijn, Colossenzen 1. Hij spreekt over hem toen hij vlees geworden is, 1 Timotheus 3 vers 16. Hij spreekt over zijn persoon, hij spreekt over zijn werk, over zijn waarachtige mensheid, over zijn medelijden, over zijn voorbidding, over zijn heerlijkheid. En dat thema kan de apostel ook nooit uitputten. Speciaal accent in zijn Christusprediking heeft dan ook Jezus Christus en die gekruisigd. Steeds weer zien we het in de brieven van de apostel. De neerslag van zijn prediking ongetwijfeld. Dat het centrale voor zijn denken en het centrale in zijn spreken steeds weer is. Die grote daad Gods tot verlossing van zondaren. De dood, het bloed, het offer, de verzoening, de voldoening en de gestilde toorn van God en de gebluste wraak van God en de verse en levende weg. En die thema's die allemaal terug te voeren zijn tot Jezus Christus en die gekruisigd. En waar het apostel dus om gaat, is om de persoon en om het offer van Christus. En al het andere is daaraan gerelateerd. Al het andere. Vandaar dat de apostel altijd weer gelegenheid ziet, niet om Christus erbij te halen, maar om alles vanuit deze Christus en die gekruisigd te bezien. Als hij spreekt over de verhouding van man en vrouw, dan doet hij dat vanuit Christus, gelijk op Christus, Efeze 5. En niet alleen Paulus doet dat, ook Petrus horen we dat doen. Als hij in de brief, zijn eerste brief schrijft over slaven en over vrijen en over slaven die het moeilijk hebben, dan doet hij dat weer vanuit Christus. Die hij aanhaalt en die hij invoert als degene die als hij gescholden werd niet terugschold. Trouwens, is er wel één leerstuk, is er wel één aspect van de openbaring Gods dat niet te maken zou hebben met Jezus Christus en die gekruisigd? Daarmee is het centrale van de prediking aangegeven. Maar begrijpt u mij niet verkeerd. Als ik zeg het centrale van de prediking, dan bedoel ik daar niet mee wat de moderne hermeneutiek ermee zou kunnen bedoelen. als de Bijbel, zo zegt men, dan gelezen moet worden vanuit een bepaalde optiek. Bijvoorbeeld het liefdegebod. Dat is een eigenmachtige keus. Een zeer willekeurige keus, want een ander kan met een andere optiek komen. En dat is niet zelden een keus die we gebruiken omdat wij willen komen waar we willen zijn. Maar als ik zeg, Jezus Christus is het centrale in het woord en in de prediking, dan zeg ik dat omdat in hem het hele woord is. In hem is alles gezegd. Als we het maar goed verstaan. Maar dat brengt ons dan vanzelf tot de vraag, rechte prediking met deze inhoud, wat is dan geen rechte prediking? Rechte prediking staat uiteraard tegenover een ander soort prediking waarvoor je dan een ander bijvoeglijk naamwoord moet zetten. Prediking die niet recht is. Kromme of, om het maar bijbels te zeggen, de valse prediking. Dat is een prediking waarin dus wat ontbreekt. Of dat is een prediking waarin de dingen anders gezegd worden dan de schrift ze heeft gezegd. Nou is het geen wonder dat er altijd als verschijnsel naast de rechte prediking de valse prediking is geweest. Want ongetwijfeld als de prediking dan zo belangrijk is dat God het gebruikt om zondaren aan de macht van Satan te ontrukken en ze over te brengen in zijn koninkrijk. Als het dan zo belangrijk is dat daardoor het rijk van de boze wordt afgebroken, is het geen wonder dat de duivel alles in het werk stelt om de rechte prediking zoveel mogelijk te verijdelen. En daarom staat de rechte prediking altijd op de tocht. En daarom zijn er altijd duizenden gevaren voor hem die het woord brengt en voor hen die het woord horen. Want het gaat om de rechte prediking. Dat hebben de apostelen immers ook begrepen. Nou, niet te spreken over het Oude Testament, waar ook de waarschuwingen klinken aan Israël in de woestijn al. Ze goed moeten onderscheiden tussen de ware profeet en de valse profeet. Om daar verder niet op in te gaan, zou ik volstaan willen met de waarschuwingen die we in het Nieuwe Testament vinden. Paulus, Johannes, ze hebben op concrete gevaren, op concrete ketterijen gewezen. Er was de ontkenning van de opstanding. Er was de ontkenning van de incarnatie van de Zoon van God. En de apostelen hebben er waarschuwend over gesproken. Maar niet altijd is de ketterij zo duidelijk. De Heer Jezus heeft onszelf gewaarschuwd voor wolven die niet in wolfsvachten komen, maar wolven die in schaapskleren komen. En dan wordt het nog gevaarlijker. Wolven in schaapskleren vallen zo spoedig niet op. Dan denken we niet direct aan afwijkingen. Want die spreken naar de schrift en die spreken zeer aantrekkelijk en die kunnen heel ernstig zijn en die kunnen heel ijverig zijn. Maar ondertussen zal het wel blijken dat bepaalde elementen uit de volle raad Gods niet aan de orde komen. Het valse van de prediking ligt echt niet altijd in hoe verkeerd wordt het gezegd, maar het valse van de prediking kan ook wel degelijk liggen in datgene wat niet gezegd wordt. En ik meen dat wij nu in een gevarenzone zijn beland als wij zo stellen dat er inderdaad ook wel wat aan de prediking kan ontbreken, als het maar blijft binnen schrift en belijdenis. Alleen datgene wat tegen schrift en belijdenis ingaat, is fout. Maar zo is het. Ook als niet het volle woord en de volle belijdenis aan de orde komen, is er al wat fout. Als niet het volle woord en de volle belijdenis functioneren, als vitale elementen uit het woord van God in de prediking van het woord ontbreken. En nu geef ik aan u het oordeel om te bepalen of er in 1985 van die vitale elementen in de prediking van het woord aan het ontbreken zijn. dingen die verzwegen moeten worden, terwijl ze niet verzwegen mogen worden. Luther heeft gezegd, als ik met luide en duidelijke stem uiteenzet elk onderdeel van de waarheid en Gods waarheid beleid, met uitzondering van dat kleine punt dat de wereld en de duivel aanvallen op dat moment, dan beleid ik niet Christus, hoe duidelijk ik hem ook beleid. Zij, ik geef u het oordeel om te bepalen of er inderdaad aan die prediking wat ontbreekt. De verkiezing van eeuwigheid, wordt daar inderdaad uitdrukkelijk en nadrukkelijk over gesproken en gepreekt? Krijgt dat die belangstelling die het in onze belijdenis heeft? Als dat niet zo is, dan vervaagt het soevereine karakter van de genade. Als dat niet gebeurt, dan vervallen we of in de veronderstelling dat alle mensen verkoren zijn, of we vervallen in het uiterste dat de hele nadruk valt op de verantwoordelijkheid van de mens. Het zij dus in een Batiaanse, het zij in een Arminiaanse lijn. Maar als zo de verkiezing niet, of nauwelijks, en dan hoe dan nog aan de orde komt, is dat recht de prediking over de verkiezing? De verdorvenheid van de mens, de schriftuurlijke leer van de verdorvenheid van de mens en zijn onbekwaamheid op enig zaligmakend goed, is niet alleen een schriftuurlijke, maar ook een confessionele leer, maar wordt die altijd en met alle duidelijkheid aan de orde gesteld? Hoe komt het als we dat verzuimen? Wellicht omdat we dan wel oog voor de liefde Gods, maar niet of te weinig oog voor de heiligheid en de gerechtigheid Gods overgehouden hebben. En als wij wel over de liefde Gods spreken, maar niet en nauwelijks over de heiligheid en de gerechtigheid Gods, dan hangt dat weer samen met een toch anders verstaan van de functie van de wet. En dan functioneert de wet niet meer als kenbron der ellende en als tuchtmeester tot Christus. En als de wet niet meer centraal gebracht wordt, dan vervaagt ook het accent op de toorn van de wetgever en de straf van de rechter van hemel en aarde en de eeuwige bestemming van de goddeloze. Kunnen we dan met Paulus nog zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof? Kunnen we dan nog zeggen met Paulus, zoals hij stond voor Felix toen hij het woord van God bracht en toen hij ook handelde over rechtmatigheid en het toekomend oordeel dat hij de volle raad Gods verkondigde? Is het effect er op de prediking vandaag zoals het er bij Felix was, die zeer bevreesd geworden was? Vanwege de dingen die hij hoorde. En dan de toepassing des heils. Geloof mag centraal staan in de hele heilsweg. Maar dan wel geloof naar de schriftuurlijke betekenis. Maar niet uitsluitend geloof. De schrift spreekt ook over wedergeboorte. En de noodzaak van de wedergeboorte ligt alvast in onze totale verlorenheid. En bekering, en dan concreet bekering. Bekering die aangedrongen wordt vanuit het geplaatst worden voor het heilig recht en de heilige eisen van God. Bekering als een mijden en vlieden van de zonde. Bekering als een verzaken van de wereldse begeerlijkheden. Heiligmaking. Heiligmaking, wortelt die inderdaad in de wedergeboorte? Of is heiligmaking langzamerhand geworden tot een 20e eeuwse werkverbondsbeleving? Wat wezenlijk wat anders is. Rechte prediking zal ernst maken met alle aspecten van het woord van God. En zal er geen een willen verdoezelen. Rechte prediking kan dan ook niet komen met een oppervlakkige boodschap en een gemakkelijke zaligheid. En u zegt wellicht, hoort dat dan allemaal in de gemeente thuis, in de verbondsgemeente? We spreken toch het woord niet op het zendingsveld en we verkondigen het evangelie toch niet op de straat in een evangelisatiecampagne, maar we verkondigen het woord toch in de gemeente waarin het zaad van Abraham zit. Daar gaat niets van af. Maar zoals professor Kramer ons al geleerd heeft, allereerst komt telkens in de schrift naar voren dat er ook bij hen die onder het verbond en de prediking der belofte leven geen plaats is voor het heil Gods. De natuurlijke situatie van een mens is door het verkeren onder de belofte en het verbond en de prediking daarvan niet veranderd. En de eerlijkheid gebiedt de Adams positie duidelijk in het licht te stellen. Het gaat hierbij om de gevallen mens, de zondaar, de schuldige, de vijand van God. Die krachten zijn gevallen bestaan, vreemd is aan het leven Gods door de onwetendheid die in hem is. Het is niet genoeg dit zondaar zijn als een pro memori post in de prediking uit te trekken en er verder geen rekening mee te houden. En daarom is het nodig, ook in de prediking in de gemeente, de volle raad Gods te verkondigen. En als het gaat om het deelachtig worden van dat heil, om de voorrechten die aan de gemeente geschonken worden, om de beloften die haar mogen worden voorgesteld, om het heil van Christus dat haar mag worden gepresenteerd, en de belofte daarbij gevoegd dat de Heere ze zalig wil maken, dan zullen we toch in de reformatorische schriftuurlijke lijn onderscheid moeten blijven maken tussen schenking en deelachtigmaking. Zover gekomen zou ik ook nog een enkel woord willen zeggen over de toepassing in de prediking. Toepassing. Want de prediking mag niet volstaan met het mededelen van de schriftuurlijke feiten of het uiteenzetten van de leer. De prediking moet ook toepasselijk zijn. Opnieuw, Kramer, wat is de theologische plaats van de mens? Hoe is hij te zien? Hij bedoelt in de prediking, als kind, als zondaar, als mandataris, als kerklid, als burger van het Rijk. Is hij Adamiet, Abrahamiet of christen in zijn geestelijke positie? Wie hierover geen bezinning kent, kan het adres van de preek niet schrijven, die tot allen, maar ook tot een iegelijk gericht dient te zijn. Inderdaad, de prediking moet geadresseerd zijn. De prediking moet gebracht worden niet alleen tot het oor, maar als het kan ook tot het hart van de mens. De prediking moet de mens, niet de mensen, niet de gemeente alleen bedoelen, maar de mens, de enkele mens. Als u vanavond thuis komt en u leest de krant die u misschien vanmorgen nog niet hebt kunnen lezen en u zou ergens een advertentie in de krant aantreffen van een kledingmagazijn waarin aangekondigd werd speciale verkoop van herenkostuums, halve prijs, één maat, geschikt voor allemaal, dan zouden er weinig naar dat kledingmagazijn gaan om te proberen daar een slaatje te slaan uit die halve prijsverkoop. Toch ben ik bang dat vele preken zo geadverteerd zouden kunnen worden. Maar afgezien nog van deze kant van de zaak, de toepasselijke prediking, is de enige Bijbelse prediking. Zo preekte Jezus ook. Een apart woord voor farizeeën. En een apart woord voor de discipelen. En een apart woord voor de vrouw in Samaria. En een apart woord voor wie dan ook. Zo preekte de discipelen. Zo preekte Johannes de Doop. Hij zou zijn hoofd gespaard kunnen hebben als hij niet tot Johannes, tot Herodes gezegd had: het is u niet geoorloofd haar te hebben. Maar toen hij zo ging toepassen, kostte het hem zijn hoofd. En zo deed Petrus het ook. Welke gij genomen hebt. Niet welke sommige mensen genomen hebben en dan allerlei vage algemeenheden, maar welke gij genomen hebt. En ook de belofte. Ik denk aan dat prachtige woord, dat christologische woord uit Jesaja's profetie, het 50ste hoofdstuk, waar de knecht des Heren van zichzelf zegt dat hij geleerd is, onderwezen wordt onderwezen om met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. En als de knecht des Heren dat onderwijs van zijn vader ontving, om zo bekwaam gemaakt te worden om met elk individu in zijn prediking en in zijn pastoraat afzonderlijk te handelen, dan mogen de knechten van die knecht bij dezelfde God in de leer gaan, om op die manier ook bekwaam te worden, om een woord te spreken ter rechte tijd met de moeder. En daarom is de omschrijving die Calvijn van de prediking gegeven heeft ook zeer adequaat. De bedoeling van heel de evangelische dienst is dat ons, die van God de bron van alle gelukzaligheid door de zonde gescheiden zijn en daarom verloren, Christus worden meegedeeld, zodat wij het eeuwige leven uit hem putten en eindelijk alle hemelse schatten aldus ons worden toegepast, dat zij niet minder van ons dan van Christus zijn, die ons roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Nog een enkel woord over de manier waarop dat dan moet gebeuren. Belang, de inhoud en nu, ja, ik geef het woord voor beter, de methode, de manier of hoe dan ook. En dat brengt ons bij de prediker. Wat is nou de rechte wijze van prediken? Denk weer aan Paulus. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 dat hij het niet gedaan heeft in Korinthe zoals de redenaren deed. En zoals de filosoof het deed. Maar als een getuige sprak hij. Als een getuige. Wat heeft deze notie? Hij is er zelf geen vreemdeling van. Hij spreekt niet over dingen waar hij geen verstand van heeft. Maar hij heeft ze zelf gezien. Zelf gesmaakt. En dat is ook de enige juiste houding voor de prediker. Hij redeneert niet. Hoeft hij niet te doen. Hij is ook geen advocaat die het woord van God moet verdedigen. Maar hij mag getuige zijn. En zo de mensen tot wie hij spreekt zoeken mee te nemen in de waarheid Gods. Hij is zelf uit het vuur gered. Mij is barmhartigheid geschied, zegt Paulus. Hij kent de schrik des Heren. Hij weet van de liefde van Christus. Zo kan hij als een getuige spreken. Dat brengt een aantal dingen mee. Dat brengt ernst mee. Want de prediking geschiedt altijd in het grensgebied van tijd en eeuwigheid. Daar wordt gepreekt. In het grensgebied van tijd en eeuwigheid. De mens is immers op weg naar de eeuwigheid. En hoe gauw kan de dood er al zijn? Wat zal iemand zoeken te doen die zelf uit grote nood gered is? Ernst tentoonspreiden om anderen te redden. En kan ook geen uitstel leiden. Er is haast bij. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen. Ernst drukt Paulus ook uit als hij zegt dat hij dit begint. En dat dat zijn streven is. Om altijd God een goede reuk van Christus te zijn. Of dat nu is bij degene die verloren gaan. Of bij degene die behouden worden. Dit zegt Paulus. Streef ik na in mijn ambtelijke bediening om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mens. Getuiging moet ook integer zijn. Integer. Hij zei dat al tot die ouderlingen in Efeze. Niets achterhouden van al de raad Gods. Niets verbergen. Niets voor zichzelf houden omdat het misschien minder aantrekkelijk en minder smakelijk is en nu niet zo goed uitkomt en de mensen het er misschien niet in dank afnemen enzovoort. Niets achterhouden, dat is integriteit van de getuigen, ook van de heraut, want de prediker is ook heraut. En zo mag hij, omdat hij getuige en heraut is, ook met gezag spreken. Met gezag, zoals Jezus het deed. En de mensen merkten dat, want hij sprak anders dan die bijbelpraters, de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag. En dat rustte in zijn wettige roeping. En zo sprak hij ook met vrijmoedigheid. Zonder vrees voor mens. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus niet. 1 Korinthe 2 vers 3. passage is helemaal van belang voor ons onderwerp. Hij was in Korinthe met veel vrees. Met beving. Dat was maar niet een lichamelijke zwakheid. Maar dat was vanwege zijn ongeschiktheid voor dit werk. Hij, zo duidelijk geroepen, zo duidelijk afgezonderd, toch ongeschikt voor het werk. Geen wonder, want in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief heeft hij al gezegd wat er aan weerstanden loskomt. Een ergernis is dat evangelie van het kruis. Een dwaasheid is dat evangelie van het kruis. En wie is Paulus om die ergernis weg te nemen en die dwaasheid weg te nemen? Als hij daaraan denkt, aan zijn eigen krachten, aan zijn eigen mogelijkheden, dan weet hij, hij is zwak, hij beeft, hij vreest. Dat wordt ook bij de rechte wijze van het woord verkondigen. Opdat we zo in de prediking van het woord en opdat kerkenraden het voor de predikant in de bediening van het woord meer en meer beseffen en beleven. Dat de Heilige Geest van absoluut belang is. Daar komt Paulus dan ook uit. In die pericoop in 1 Korinthe 2. Zijn prediking was bevend en vrezend gebracht. Toch in betoning van geest en van kracht. De geest kwam en de geest moet komen. En dat zal de werkelijkheid zijn waarin ook vandaag in 1985 gepreekt moet worden. Als er dan gepreekt wordt op de rechte wijze naar de zin en mening van de geest, dan gaat het om realiteit. Dan gaat het niet om een naam God, om een begrip Christus, om een begrip zonde, om een woord genade. Maar dan gaat het om realiteiten, om beleefde werkelijkheden. Beleefd ook door degene die preekt. Beleefd doordat de geest ze reëel maakt. Als de gemeente wordt voorgesteld om te eten van het brood des levens, dan zal de prediker zelf ook eetlust moeten hebben. En als hij spreekt over Christus, Jezus en die gekruisigd, dan zal dat voor de prediker door de geest een gevoelde, een reële Christus moeten zijn. Zal hij aan het gevaar ontkomen van een advocaat, of van een prater, of van een computer, zal hij er zelf in delen moeten. En dat zal hem dan tegelijk ook brengen tot de zelfverloochenende liefde. Want dan mag hij zichzelf ook meedelen in de prediking aan zijn volk, zoals Paulus dat zegt aan de Thessalonicenzen, dat hij ze niet alleen het woord wou geven, maar ook zichzelf wilde geven. Ja, zoals Paulus dat aan de ouderlingen van Efeze zegt, dat hij ze met tranen vermaand heeft. Zoals Paulus het in de Romeinenbrief zegt, dat de onbekeerlijkheid van Israël een gedurige smart is. Het wordt van de Schotse prediker McChane gezegd, hij preekte alsof hij stervende was om je bekeerd te krijgen. Trouwens, Jezus weende ook toen hij de stad zag. En Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid, zegt de schrift. Dat hoort ook bij de rechte wijze van preken, om van dat beeld Gods ook iets te vertonen. En hoe kan dat? Dat kan toch alleen door de Heilige Geest die van zelfzuchtige mensen, ook in de preekstoel, mensen maakt die zichzelf zouden willen opofferen. Zichzelf zouden willen laten uitbranden, als het maar mocht zijn, tot bekering en zaligheid van het volk tot wie ze mogen komen. En dat ook naar de kant van de gemeente. Paulus mag het weten, het woord dat kwam, niet door hem heen alleen, maar ook met veel verzekerdheid. Het was een kracht Gods tot zaligheid. Het verstand werd geopend. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, maar God deed het ze verstaan in Korinthe. En hij opende het hart van Lydia. En hij overtuigde van zonde. En hij maakte Christus dierbaar. En hij bracht tot het voorwerp van het geloof. En hij deed alles in de weg van de deelachtigmaking. Wat dan een geweldige noodzaak is waar we vandaag voor staan. Zullen we de rechte prediking op de rechte wijze brengen? Broeders, laten we er dan op bedacht zijn. Dat een kleinigheid, de geest, kan uitblussen. Een kleinigheid. Aan de kant van de prediker en aan de kant van de gemeente. Als we de geest in de prediking negeren. Ik weet wel, hij zal van zichzelf niet spreken. Maar de prediking mag toch niet van hem zwijgen. En het gebed zal concreet een gebed om en tot de geest moeten zijn. Want we staan voor een gesloten boek in onszelf. En we hebben te doen met onsterfelijke zielen. Die op weg zijn naar de eeuwigheid. En het gaat om het geloof in Christus. En het geloof is door de Heilige Geest. En we zijn niet klaar in het preken met onze homiletiek en met onze exeges. En zelfs niet met een formeel gebed. Wonder van de bediening van de Geest zal alleen de prediking vruchtbaar kunnen maken. Laten we hem niet bedroeven of tegenstaan door zorgeloos met het woord om te gaan. Door zedelijke afwijkingen. Door af te wijken van wat centraal staat. Af te wijken van wat de prioriteit van de kerk is. En het primaat, de prediking die het primaat heeft. Laten de predikers en laten de kerkenraden daar toch ook op toezien. Zich houden aan die eerste taak. Zoals ik een keer las van een Engelse schrijver, William Jay, die een verhaal vertelt. Van een koetsier die een passagier vervoerde. Die passagier die wilde van alles weten. Wie woont er in dit huis? Ik weet het niet, zei de koetsier. En wat is dat voor een gebouw? Ik weet het niet, zei de koetsier. En tenslotte zei die man tegen de koetsier, maar wat weet je nou wel? Ik weet hoe ik een koets moet rijden. Ik dank u.
Ik dank dominee Den Butter voor uw inleiding. We hopen daar ongetwijfeld op terug te komen. Ik stel u voor, broeders en zusters, dat wij, voordat we naar dominee Den Hertog gaan luisteren, met elkaar zingen, psalm 138, alleen de eerste twee verzen, het derde omwille van de tijd niet. De eerste twee verzen van psalm 138.